Allemaal hartelijk welkom op deze middag voor bejaarden en jongeren. Ja, we hebben het heel breed hebben het gehouden voor deze middag. Fijn dat u ook in ons binnen bent, dominee. U bent speciaal uit Nunspeet naar ons toegekomen. Het werk van de synode onderbroken, dat waarderen we zeer. Ook een woord van welkom aan de heer Van Hoorn. Geen onbekende in deze zaal. En ik begreep ook niet in ons midden, al is dat alweer een aantal jaren geleden dat u in dit verband hier bent geweest. Fijn dat u ons iets wil vertellen over Israël en ook iets wilt laten zien. Het programma voor vanmiddag, we hebben geen groot uitgebreid programma. Zo straks dan zal de dominee met ons een meditatie houden. Daarna volgt er een inleiding van de heer Van Hoorn en dan is er een bakje koffie. En vervolgens dan gaan we ook wat beelden uit het land van Israël zien. Daarna zal er weer gepauzeerd worden en aansluitend zal de maaltijd plaatsvinden. Ook een woord van welkom aan onze luisteraars bij de kerktelefoon. Als ik u hier al eens zie, dan zijn er niet heel veel die wellicht meeluisteren. Ik ben blij dat u hier in grote getale aanwezig bent. Ik stel voor dat we hem eerst met elkaar gaan zingen. En dat wel uit Psalm 122. 122 vers 2. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt. En ook het derde vers dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijdt dat welvaart in uw vesting zij. Psalm 122 de versen 2 en 3. zullen wij dan eerst aan het begin van deze middag met elkaar de Heere zoeken in het gebed. En hem om een zegen vragen voor deze middag. Heer in de hemel, zo komen wij tot u. Aan het begin van deze samenkomst op deze middag, dan mogen we danken dat we hier mogen zijn. Dat u ons daarvoor de gezondheid en de kracht hebt geschonken, Heere. En dan is het goed dat we ook als deel van de gemeente elkaar ook in dit verband en op deze wijze mogen ontmoeten. En dan weet u dat het ook vanmiddag zal gaan, dat deze middag ook zal gaan over het land Israël en het volk van Israël. En Heere, dan hebben we er ook al van gezongen, daar liggen banden tussen ons en dat volk. En dat is ook om Jeruzalem, omdat daar de tempel is geweest en omdat daar het altaar heeft gestaan en omdat daar boven alles uit ook de Heere Jezus heeft geleden en is gestorven. En zo komt u nog tot ons, Heere, vanuit Jeruzalem met uw woord. En we bidden u om een zegen, ook in ons samen zijn rondom uw woord. Als we ook een meditatie mogen met elkaar mogen overdenken, Heere, schenk ons dan de opening van uw woord. Heere, dan bidden we ook voor diegenen die hier niet kunnen zijn, die door ziekte aan hun huis gebonden zijn of door zorgen in de familie. Heere, wilt u ook met hen zijn en schenk ons allen met elkaar een goede middag. Help ieder die een taak heeft op deze middag, maak alles wel in de ontmoeting en de gesprekken. Wil ons ook bewaren voor de zonde. Doe het alles uitlopen. De eer van uw naam die heerlijk is. En zie ons dan aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En hoor ons dan nog alleen uit genade. Amen. Mag ik dan nu het woord geven aan onze dominee?
Geliefde ouderen, fijn dat ik weer in jullie midden mag zijn, om jullie ook te mogen dienen met de grootste schat die er is, namelijk de verkondiging van het woord. In de eerste plaats wil ik even mijn vrouw verontschuldigen. U weet dat mijn vrouw dit een van de mooiste middagen vindt in het pastorale bezig zijn in de gemeente, maar helaas kan ze er vanmiddag niet zijn, omdat ze met de kinderen naar de tandarts moet. En normaal zou je dat wel uitstellen, maar ze had het al een keer uitgesteld. Dus je kunt niet aan het uitstellen blijven. Dus vandaar dat ze er niet is. Ik wil haar dus ook echt verontschuldigen. En ze hoopt de volgende keer zeker weer in ons midden te zijn. In de tweede plaats zei een van de broeders zo even tegen mij: het lijkt wel of het wat minder druk is dan anders. Weet u hoe dat komt? Ik zei, nou, ik maakte er eigenlijk maar even een grapje over. Maar toen ik op mijn stoel zat en er nog eens even over nadacht, toen dacht ik, ja, als wij terugzien naar de eerste keer dat we het vorig jaar samenkwamen en nu, dan zijn er al heel wat ons ontvallen in het achterliggende jaar onder de ouderen. Er zijn al heel wat die de reis naar de eeuwigheid hebben moeten aanvaarden. En in de tweede plaats zijn er ook een aantal ouderen van ons die anders altijd met ons meeleven, ziek. Ik denk aan broeder en zuster Kater, die er niet kunnen zijn. Ik denk aan broeder en zuster Hollaar, die er niet kunnen zijn. Ik denk aan broeder en zuster Nelis, die er niet zijn. Dan denk je zo al aan 6 mensen die meestal wel in ons midden zijn. En als je dan ook denkt aan degene die ons ontvallen zijn, dan denk ik toch dat u wel een beetje begrijpt dat er wat minder zijn voor uw waarneming dan we zo gewend zijn. En dat zie je dus dat we als oud worden we met 2 dingen rekening moeten houden. Met de gebreken van de ouderdom, maar ook dat het sterven kan worden. En in dat licht, dat het voor ons allemaal, wie weet hoe spoedig sterven wordt, wil ik graag bij een paar woorden uit de Heilige Schrift stilstaan. En wel uit de woorden die het allerbelangrijkste zijn. En dat blijkt ook uit degene die ze gesproken hebben. Ik wil eerst met u een paar versen lezen uit Matteüs 3. Matteüs 3. En daarvan de eerste vier versen. Matteüs 3. De versen 1 tot en met 4, die wil ik eerst lezen. En daarna nog een paar versen uit het vierde hoofdstuk. Maar eerst lezen we rustig en met aandacht de eerste vier versen uit het derde hoofdstuk. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En diezelfde Johannes had zijn kleding van kemels haar en een lederen gordel om zijn lenden. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. En dan wil ik verder lezen uit het volgende hoofdstuk, en daarvan de versen 12 tot en met 17. Matteüs 4, de versen 12 tot en met 17. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, en hij wedergekeerd naar Galilea, en Nazareth verlaten hebbende is gekomen, wonend te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landspalen van Zebulon en Naphtali, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali aan de weg der zee, over de Jordaan, Galilea der volken. En het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geliefde ouderen en allen die er vanmiddag bij mogen zijn, ik denk dat u wel weet welk woord ik u voor wil houden. Ik denk dat u wel aanvoelt waar het over gaat. Welke tekst zal het onderwerp van de meditatie zijn? Ik denk, als u de beide schriftgedeelten nog in uw gedachten terugleest, dan zegt u: oh, maar nou begrijp ik het wel. Namelijk de kern van de boodschap van Johannes de Doper en daarna van de Heer Jezus. En wat was de kern van hun boodschap? Wat is eigenlijk de samenvatting van de hele Bijbelse boodschap, om het zo te zeggen? Wel, dat hebben deze twee predikers der gerechtigheid gezegd. En dat is als het ware dit woord: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Misschien zijn het ook wel de meest bekende woorden uit de Bijbel. En het zijn woorden waar de meesten van u mee opgevoed zijn. Waar je als kind al van gehoord hebt, dat je vader en moeder tegen je zeiden: kind, je moet bekeerd worden. Boodschap die elke week, elke dag wel tot u gekomen is. Vanuit de prediking, vanuit de zondagsschool, vanuit de catechisatie. Als u de meditaties in het RD leest, als u thuis de Bijbel leest, elke keer komt die boodschap dag in dag uit tot u: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En ik heb u zo even gezegd van de mensen, geliefde broeders en zusters die ons ontvallen zijn in het achterliggende seizoen, zijn de verschillende die met ons optrokken. Er zijn er ook die er vanmiddag niet zijn, die echt op het randje van de dood gelegen hebben. Ze mogen er nog zijn. Maar het tekent ons allemaal wel de ernst waarin u en ik, waarin wij ons bevinden, namelijk op weg naar de eeuwigheid. En als kind heb ik het vaak dominees horen zeggen, misschien zouden we het meer moeten zeggen tegen elkaar, Geliefde medereiziger op weg naar de eeuwigheid. En ik denk dat dat een van de dingen is die we in onze dagen steeds minder gaan beseffen, dat we op weg zijn naar de eeuwigheid. We leven hier maar een kort poosje, heel even maar. En dit leven is eigenlijk niets anders dan een voorbereidingstijd op de eeuwigheid. Het gaat niet in het leven hier en nu, maar het gaat ten diepste, wat ik zo even nog zei tegen broeder Kievit, bij het ouder worden, ook als we de grens van de 80 jaar mogen passeren, dan gaat het niet over hoe we door het leven komen, want we komen allemaal door het leven. Het zijn met veel tegenspoed, het zijn met veel vreugde. Maar door het leven komen we allemaal wel. Maar de grote vraag zal zijn, ook vanmiddag weer, hoe gaan wij dit leven verlaten? En dan moet dit wonder in ons leven hebben plaatsgevonden. Dan moeten wij bekeerd zijn. En daarom maar die eerste vraag aan het begin van het nieuwe seizoen. Geliefde ouderen, bent u bekeerd? Bent u tot God bekeerd? En als dat niet zo is, dan bent u vanmiddag de allerbeklagenswaardigste van de mensen. Want dan bent u oud. En dan hebt u al heel veel preken gehoord. En dan is het gevaar van verharding niet ondenkbeeldig. Jonge mensen hebben nog indrukken van tijd en eeuwigheid. Maar als we oud zijn, dan kunnen we zo gelijken op die herdershond die daar ligt bij dat smidsvuur. Toen hij nog een jong hondje was, en bij het smidsvuur wat lag te dommelen, en de smid was druk bezig en bracht vuur rood gloeiend en sloeg daarop. En de vonken, die sprongen er vanaf en raakten het jonge hondje. Dan sprong dat jankend weg uit schrik en vrees voor de vonken. Maar nu hij een oudere hond geworden is, slaapt hij rustig door terwijl de vonken op hem neervallen. En is dat misschien niet uw beeld? U zegt, ja maar dominee, moeten we zo ernstig met elkaar nu vanmiddag al omgaan? Ja, zo ernstig moeten we met elkaar omgaan. Want het is de Heere zelf die ons dat vanmiddag voorhoudt. En bijzonder bij het ouder worden mag dat toch wel de grote vraag zijn. Heere, ben ik bekeerd? We hopen straks wat te horen over Jeruzalem. En dan mogen we wel vragen, ben ik op weg naar dat hemelse Jeruzalem? Wacht mij straks die stad met haar gouden straten. Ja, wacht mij straks die dierbare koning en zal ik hem mogen dienen. Daarom laat die vraag toch wegen vanmiddag als we zo samen zijn. En de Heere komt als eerste weer met die oproep. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. De godzalige oudvader Thomas Shepard die schrijft het volgende. Bekeert u tot mij. Het is een van de zoetste woorden die de Heer Jezus kan spreken. Of die een mens kan horen. Het zijn woorden vol van majesteit, genade, vrede en ontferming. Een arme zondaar denkt, zou de Heer ooit zulke ongerechtigheden terzijde zetten als ik hem heb aangedaan? Zou de Heere zulke verdorven natuur genezen? Zou de Heere zulke slang in zijn boezem nemen? Zou de Heere iets voor mij doen? Zo er één in de wereld verlaten moet worden, moet ik dat dan niet zijn? En dus komt de Heere en roept hem toe, keer weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkering genezen en mijn toren niet op u doen vallen. Ofschoon gij mijn geest wederstaan hebt, ofschoon gij mijn genade geweigerd hebt en mij met uw ongerechtigheden vermoeid hebt, kom nochtans tot mij en dit zal voldoende zijn. Ik eis niets anders van u dan dat gij maar tot mij komt. En zo staat de Heere vanmiddag weer voor u. En is hij weer de eerste die vanmiddag tot u komt en zegt, keer je naar mij toe. Want dat is de diepe inhoud van die boodschap, bekeer u. Kom toch naar mij toe. Het is heel opmerkelijk en daarom heb ik dat ook met u gelezen. Dat het de eerste woorden zijn van Johannes de Doper. En dat het de eerste woorden zijn van de Heer Jezus. Johannes de Doper, die machtige figuur. In zijn kemelsharen mantel en zijn lederen gordel om. Die daar gestaan heeft. En we stellen ons dat zo voor. Dat zijn ogen bliksemden. En dat zijn stem druisde als de water. En dat hij het uitriep tot de mensen zoals Elia eenmaal gedaan heeft op de Karmel. Indien dan de Heere God is, dient hem. Bekeert u toch tot de levende God. Het is die man die in waarheid gesproken heeft. Over de bijl die ligt aan de wortel der boom. De man die eerlijk gesproken heeft. Gij adderen gebroedsel. Het is die man die die prediking gedaan heeft. Wend u toch naar de Heere toe. Johannes de Doper, die die prediking heeft moeten bekopen met zijn leven. Uiteindelijk kostte hem die eerlijkmakende prediking, waarin hij de zonde concreet aanwees. Waar hij het tegen de koning durfde te zeggen, u mag niet in overspel leven. Waar hij heel duidelijk verteld heeft waar het op vastzit. Die prediking. Daar worden wij geen grote mensen mee. Daar leggen wij geen eer in bij mensen. Die prediking heeft Johannes de Doper uiteindelijk zijn leven gekost. Zijn hoofd moest eraf. Want die prediking mocht niet gehoord worden. Maar dan is het wonderlijke. Dat ook al lijkt het dat de duivel het wint. En moet die mond zwijgen. God gaat door. Want als Johannes, zo lezen wij, in de gevangenis overgeleverd was, begint de mond der waarheid te spreken, de Heer Jezus zelf. En dan lezen wij hetzelfde als wat we lezen van Johannes de Doper. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. We zien dus dat die prediking is niet tegen te houden, ook al moeten die predikers het bekopen met de dood. God gaat zelf door met die prediking. Het is de Heer Jezus die die prediking overneemt van zijn knecht Johannes de Doper. Bekeert u. Wat betekent dat nu als de Heer dat vanmiddag tot ons zegt? Wel, in het licht van de prediking van Johannes de Doper betekent het in de eerste plaats dat Johannes de Doper in die woorden bekeert u zegt, doet boete, heb berouw over uw zonden, beleid uw ongerechtigheden. Dat betekent hier dat woord bij Johannes de Doper, bekeer u. Kom toch met uw zonden naar de Heere toe. Het is het woord van Johannes de Doper, beleid toch uw ongerechtigheden. Het is het woord wat een andere profeet zegt in opdracht van de Heer. Alleenlijk ken uw ongerechtigheden. Dat is wat de Heer vraagt als hij zegt, bekeer u naar mij toe. Dan zegt de Heer, kom nou eens zoals je bent als verloren mensenkind. Blijf toch niet recht overeind staan met je gedachten dat je een kind van Abraham bent. Blijf toch niet bij mij vandaan met de gedachten dat jullie wel zien, maar in wezen blind bent. Blijf toch niet staan bij mij vandaan, omdat je denkt dat je met je werken voor God wel kunt verschijnen. Maar bekeert u, dat wil zeggen, kom tot mij met belijdenis van zonden en schuld. Kom zo voor mij als een arme verloren zondaar. Buig toch voor mij neer en roep het uit met de tollenaar. Wees mij de zondaar genadig. Dat is als het ware wat de Heere zegt. Als hij door Johannes de Doper en door zichzelf tot ons zegt. Bekeert u. Dat is als de Heere en als het ware ook vanmiddag tot ons allemaal zegt. zou u nou niet eens komen naar mij toe? Als een verloren mensenkind. Dat het beleid, Heren, ik ben bij u vandaan gegaan. Heren, ik heb heel mijn leven verzondigd. Heren, ik ben een vijand geweest van vrije genade. Heren, ik heb overtreden tegen uw heilige wet die goed is. Maar Heren, dat is het allerergste. Ik heb uw evangelie versmaad, Heer. Ik heb dat bloed van u, o Heer Jezus Christus, onrein geacht. Geloof je dat? Lieve oude mensen, geloof je dat? Dat je zondaar bent. En dat daarom de Heer geen onrecht doet. Als hij je voor eeuwig zou wegsturen. Geloof je? En is dat ook de nood van je ziel geworden? Heren, ik ben een zondaar. Heren, ik ben een vijand. Ik ben een goddeloze. Als dat nou vanmiddag door jezelf voor het eerst op bij vernieuwing geloofd wordt. Dan ga je Thomas Shepherd begrijpen. Dat hij zei, dat is het zoetste woord. Bekeert u. Voor een natuurlijk mens is het een woord en u weet wel dat ik het een tijdje geleden in de prediking gezegd heb. Dan is bekering een woord wat ons ergert en waar we niet toe willen opgeroepen worden. Maar als we werkelijk gaan verstaan wat de Heere zegt, bekeert u. En we gevoelen ons vanmiddag een goddeloos. We voelen ons vanmiddag een vijand van vrije genade. We leven in dat we de hel verdiend hebben. Is het dan niet het allerzoetste woord dat er in de hele Bijbel staat? Bekeert u. Is het dan niet het heerlijkste woord dat de Heere vanmiddag tot zulke goddelozen zegt? Kom dan maar bij mij met je zonden. Ga nou niet steeds verder bij mij vandaan. Maar dat de Heer overluidt het aan zondaren toeroept. Wend je nou toch naar mij toe met die zonden en met die ongerecht. Thomas Shepherd zegt, het is het heerlijkste woord dat een verloren zondaar kan horen. Nou zegt God niet wat we zondag nog hebben gehoord in de prediking. Dat ze zullen samengebonden worden in busselen. Leugenaars bij leugenaars. Hoerenbezoekers bij hoerenbezoekers. Dat vanmiddag nog niet gezegd. Dat hebt u verdiend, dat heb ik verdiend. Maar dat de Heere nou vanmiddag nog zegt tot ons allemaal. Niemand hier vanmiddag uitgezonderd. Zegt de Heere nog, wend je nou eens naar mij toe. En word behouden. En dan geeft de Heere er zo'n heerlijke toevoeging bij. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En wat betekent dat heel eenvoudig? Wel, ik ben gekomen, de koning van dat koninkrijk. Wend u naar mij toe, want ik ben gekomen om mijn leven te geven voor verlorenen. Ik ben gekomen om straks de prijs te betalen die God eist van de zondaar. Namelijk zijn leven tot betaling van de zonde. Ik zal mijn leven geven in uw plaats. Ik zal mijn bloed storten tot een volkomen betaling van al de zonden. Dat is een van de heerlijkste woorden die er klinken mag. Bij de bediening van het heilig avondmaal. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van Christus verbroken is tot een volkomen verzoening. Van al uw zonden. Dat is wat de Heer Jezus zegt in die woorden. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Ik ben gekomen om te verzoenen. Wat geen mens kan verzoenen. De allerheiligste niet. Dat is ene zonde. En ik ben gekomen tot verzoening van al uw zonden. O, wat een heerlijk woord. Bekeert u, Oh, ik hoop dat u zegt, Heer, kan dat dan nog voor mij? Kan dat nou nog voor mij, die al meer dan 80 jaar de wereld beslagen heeft? Heer, kan dat voor mij, die al 70 jaar, als die onvruchtbare vijgenboom daar staat, waar u elke keer gekomen bent en geen vrucht gevonden hebt. Heer, kan het dan ook voor mij nog? En dan zegt de Heer, ja, wend u naar mij toe. Gij van God vervreemde zondaar, kom haastiglijk. Het kan geen uitstel meer lijden, ouderen onder mij. Het kan echt geen uitstel meer lijden. Er is niemand die u vanmiddag de garantie kunt geven dat u morgen nog de zon ziet opgaan. Daarom staat de Heer hier vanmiddag nog en proeft u in de woorden zijn liefde. Dat hij niet wil dat een van deze ouderen hier verloren gaat. En hij klopt nogmaals vanmiddag op uw hart. En hij zegt het nogmaals indringend, welmenend, bewogen. Wend u toch naar mij toe. Bekeert u. Kom toch met uw zonden en uw ongerechtigheden. Ik roep het u toe. Smeek toch. Uw rechter vanmiddag nog onbehouden is. O, hij is er nog. Nog is het heden der genade. En nog mag het blijven gelden. Hij heelt gebrokenen van harte. Hij verbindt ze in hunne smarten. Die in hun zonden en ellende zich vanmiddag tot hem ter genezing wenden. Amen. Gaan we dat ook met elkaar zingen. Uit Psalm 145 willen we met elkaar gaan zingen. Psalm 147 en daarvan het tweede vers. Psalm 147 vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147 en daarvan het tweede vers.
heb er zojuist al iets over gezegd. In ons midden is de Heer van Horen. Hij zal ons eerst iets gaan vertellen over het land Israël en het volk van Israël. Daarna houden we een hele korte koffiepauze, zodat we ook de schermen en de diaprojector in gereedheid kunnen brengen om de dia's ook te bekijken. Maar allereerst denk ik dat het goed is dat we luisteren, ook naar uw lezing. Aan u graag het woord.
Eigenlijk had ik eigenlijk al graag één dia op het scherm gehad, maar dat is een beetje moeilijk, zeker ook op constructie. Ja. Nou, fijn dat ik weer eens in uw midden mag zijn. Dat is inderdaad al een hele lange tijd geleden. Ik weet wel dat de laatste keer dat ik hiertoe geweest ben, voor de bejaarden in ieder geval, dat was toen dominee Den Butter hier niet aanwezig kon zijn, omdat hij naar het ziekenhuis moest, met zijn vrouw naar het ziekenhuis moest, die toen die boodschap heeft gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was. Zo lang is dat al geleden. Ja. Goed, we gaan naar Israël, het land van de Bijbel. Ik wil u meenemen naar Israël. Dat is niet te vergelijken met een vakantiereisje naar Frankrijk of Zwitserland. Het is anders, het is meer. Te mogen vertoeven op plaatsen waar heilshistorische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, is een belevenis die je niet gemakkelijk onder woorden kunt brengen. Dat moet je ervaren. Op 15 mei 1948 begon de Joodse staat opnieuw. Na bijna 1900 jaar van omzwervingen kregen de Joodse ballingen weer een tehuis. De onbetwiste architect was David Ben Gurion. In de zaal van een museum, ergens in Tel Aviv, legde hij de onafhankelijkheidsverklaring af. Boven zijn hoofd hing het portret van Theodor Herzl, de man die de stoot tot het sionisme gaf, de schrijver van het geruchtmakende boek Der Judenstaat. De proclamatie van de nieuwe staat staat niet los van de inspanningen van Theodor Herzl. Het sionisme was een beweging die aan het eind van de 19e eeuw op gang kwam. Een beweging waarbij Joden werden opgeroepen om naar het land der vaderen terug te keren. En ze zijn gegaan. De basis die deze pioniers hebben gelegd, vaak door heel veel diepten heen, heeft uiteindelijk geleid tot de stichting van de staat Israël. Ten diepste echter zijn het niet de groten van deze aarde die de wereld besturen, maar is het God die de geschiedenis schrijft. Hij is de grote architect die het wereldbestuur in handen heeft en die mensen gebruikt om het door hem gemaakte bestek uit te voeren. We mogen de wedergeboorte van Israël toch wel als een van de meest ingrijpende gebeurtenissen van de vorige eeuw beschouwen. 3 jaar nadat de geraamten uit de concentratiekampen tevoorschijn waren gekomen, was Israël terug in het land dat God hun had gegeven. 15 mei 1948. Toen kon het. Niet eerder, ook niet later. God had dit moment uitgekozen. Op diezelfde dag nog vielen 5 Arabische landen de nieuwe staat aan. Het grondgebied van Israël omvatte toen 1% van dat van de vijand. Het inwonertal bedroeg nog geen 2%. Alleen de in het geheim opgeleide verzetsgroepen hadden wat wapens. Verder had het land niets. Wie had toen durven denken dat dit volk, de grootmachten van deze wereld, van deze op een vulkaan levende wereld, voor de grootste problemen zou gaan stellen? Er gaat vrijwel geen dag voorbij of Israël haalt de voorpagina van de kranten. Dat geeft de bijzondere positie van Israël in de huidige wereldsituatie aan. De Joden zijn een onsterfelijk volk. Eigenlijk zou je van een volk dat door alle eeuwen heen zo gehaat en vervolgd, zo gemarteld en vernederd, zo geplunderd en schandelijk behandeld is, van een volk dat naar gaskamers, ovens en kwikzilvermijnen gevoerd is, van een volk dat door alle woestijnen van deze barre wereld als ballingen gezworven heeft, niets moeten merken. Maar ook al maakt het nog niet 1/20% van de wereldbevolking uit, je hoort altijd en overal van hen. Waar zijn de Babyloniërs, de Perzen en de Romeinen gebleven? Van de Egyptische farao's die over miljoenen de scepter hebben gezwaaid, zijn alleen de piramiden nog over. Van het eens zo machtige Babylon is alleen nog een eenzame wildernis, een modderpoel te vinden. Van het glorieuze Griekenland zijn nog wat brokstukken en resten van verweerde zuilen, over. En Rome, eens het glanspunt van deze wereld, toont ons nog een paar triomfbogen, wijzend op vergane glorie. Al deze landen zijn na een periode van grote bloei in de vergetelheid geraakt. Maar de Joden hebben de eeuwen verduurd. We bespeuren bij hen geen enkel teken van verzwakking of verval. Ook al werd het vuur nog zo heet gestookt. Ook al leek het volk in de jaren 70 en 1945 voorgoed van de aarde te zijn verdwenen. We zien nog steeds diezelfde energie, intelligentie en inzet. Als geen ander volk woonden ze verstrooid over de wereld. Overal trokken ze heen, altijd maar weer om een veilig heenkomen te zoeken. Ze hebben zich onderworpen aan een hard klimaat, aan bittere vijandschap, aan eeuwenlange vervolging. Toch bleven ze wie ze waren. Of ze nu in Ethiopië woonden of in Polen, in Jemen of in Amerika, nooit is het volk ten onder gegaan. Een wonder dat alleen maar te begrijpen is met de Bijbel in de hand. Na bijna 1900 jaar kwamen ze terug. Uit 103 verschillende landen. En ze spraken meer dan 70 verschillende talen. En daaruit ontstond een volk dat bestond uit een bonte mengeling van talen, culturen en gewoonten. Wat is toch het geheim van hun onsterfelijkheid? Daarop is maar één antwoord mogelijk. Want ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. De Joden zijn een intelligent en energiek volk. Zie wat ze hebben gepresteerd. Je komt ze tegen in de wereldgeschiedenis, in de wetenschap, in de politiek, in de kunst, in de muziek, in het bankwezen, in de psychiatrie, in de filosofie en ga zo maar door. Nergens wonen zoveel Nobelprijswinnaars als in Israël. Het zou geen enkele moeite kosten om een boek vol opzienbarende uitvindingen en verrichtingen van Joden te vullen. Ze zijn als immigranten naar het land der vaderen teruggekeerd. Naar het land dat God hun had gegeven. Het lag daar eenzaam, woest en ontvolkt. Het was zo kaal dat een schaap of geit er nauwelijks nog voedsel vond. De uitgestrekte, vruchtbare vlakte van Jezreel in het noorden was overwoekerd door onkruid, verwilderd en verwaarloosd. In de dalen van Samaria lagen de akkers en de weidegronden met stenen bezaaid, versmachtend bij gebrek aan water. Joodse mannen en vrouwen trokken de verlaten woestijnen binnen, ontgonnen de kale gronden, bevloeiden de naakte vlakten en legden er prachtige plantages met vruchtbomen aan. We vinden nu fruit en koren en wijn en vee op plaatsen waar tevoren stenen en rotsblokken het land, dat eens overvloeiende was van melk en honing, tot onvruchtbare steppen hadden gemaakt. Zelfs de woestijn bloeit er als een roos. Hoe ging in vervulling wat we lezen in Jeremia 31? Gij, dat is Israël, zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Irrigatiewerken werden aangelegd. Nieuwe steden en dorpen werden gebouwd. Even oude steden werden gesaneerd. Bevuilde en verwaarloosde nauwe straatjes werden gereinigd. En rond de oude kern werden nieuwe wijken gebouwd met moderne huizen en brede straten. De Jordaniërs veranderden de oude wijken in Jeruzalem in 1948 door plundering en brandstichting in een puinhoop. Maar liefst 58 synagogen werden wreed vernield. Israël maakte er weer een plaatje van. Bedouinen huisden in ellendige tenten, ontstellend arm, overgegeven aan weer en wind, aan ziekte, honger en dorst. Als ze dat wilden, kregen ze huizen met waterleiding, elektriciteit en riolering. Artsen werden over het hele land verspreid. Het is ongelooflijk wat dit land heeft gepresteerd. Wie er rondkijkt, moet wel ervaren hoe bekwaam de Joden zijn. En onder de indruk komen van hun vitaliteit om na de enorme verliezen die ze door alle eeuwen heen hebben geleden met zoveel energie aan de opbouw van het land te werken. De Joden zijn een apart volk. Er waren Joden die zich ter wille van een positie assimileerden, die hun Joodse namen lieten veranderen, die met een niet-Jood trouwden. Maar ook al pasten deze Joden zich in het land waar ze woonden aan hun niet-Joodse omgeving aan, een Jood bleef een Jood. Verreweg de meesten hielden zich aan de Joodse gebruiken, de Sabbat, de besnijdenis, de voedselvoorschriften, de Joodse feesten en nog zoveel andere zaken meer. Ook al hebben ze de geboden en de inzettingen des Heeren vaak vergeten, de oorzaak van veel ellende en verstrooiing, toch hebben ze vastgehouden aan het Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heer. En duizenden zijn met deze belijdenis op de lippen de gaskamers ingegaan. Het waren de Joden die ons de Bijbel hebben gegeven. We maken deel uit van een gemeente waarvan Joodse profeten en apostelen het fundament zijn. Mozes, Matthäus en Paulus waren echte Joden. Wekelijks luisteren miljoenen mensen naar de Joodse wet, de 10 geboden. En minstens evenveel mensen zingen het Joodse uit het Joodse liedboek, de psalmen. Uit dit volk werd de Messias geboren. De zaligheid is uit de Joden. Laten we ons niet aan dit volk vergrijpen. Wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Omdat we behoren tot een kerk gegroeid uit het Jezus Christus belijdend deel van het Jodendom. Omdat we een Bijbel hebben geschreven door Joden, past ons ten opzichte van het volk van Israël alleen maar bescheidenheid. Ons past alleen maar schuld. De kerk heeft in de loop der geschiedenis droevig gefaald. Aan de oproep van Paulus om de Joden tot jaloersheid te verwekken is weinig gehoor gegeven. We hebben verzuimd te zien dat er een schat in aardevaten verborgen lag. Dat de Joden de beminden zijn om der vaderen wil. Toen de christelijke kerk rond het jaar 200 zijn Joodse wortels begon te verliezen, kwam ze tot de theologie. Het ware Israël, dat zijn wij. Het oude volk werd afgeschreven. Het was door God verstoten, want het had Jezus gekruisigd. Hoe zou God zich ooit nog achter dat ongelovige, onbekeerlijke volkje kunnen stellen? In het jaar 70, nadat Jeruzalem en de tempel met de grond gelijk gemaakt waren, zou aan de bemoeienis van de Heere met zijn volk een eind gekomen zijn. Men deed alsof Ezechiël 37 en Romeinen 11 niet in de Bijbel stonden. Overal waar in de schrift Israël stond, moest Israël door kerk vervangen worden. Behalve als het over de oordelen ging. En zo heeft men alles wat in de Bijbel stond vergeestelijkt. Je kunt je afvragen waar wij de geestelijke hoogmoed vandaan gehaald hebben. Alsof wij er met onze geloofsafval, leergeschillen en scheuringen binnen onze kerken en sekten zo best hebben afgebracht. Er waren heel wat geestelijke leiders die zich in hun ergernis over de onbekeerlijkheid van de Joden tot felle anti-Joodse uitspraken hebben laten verleiden. Zulke uitspraken in woord en geschrift hebben in de geschiedenis soms ernstige gevolgen gehad. Ze zijn aanleiding geweest tot discriminatie en zelfs tot gruwelijke vervolgingen. De christenen waren in de tijd van Constantijn de Grote zo met haat tegenover de Joden vervuld dat de datum van Pasen op het concilie van Nicea zo werd vastgesteld dat deze niet mocht samenvallen met het Joodse paasfeest. En daarbij bleef het niet. In de middeleeuwen zijn ze erop uitgetrokken, de kruisvaarders. Onder het motto God wil het, hebben ze huizen geplunderd, vrouwen verkracht, kinderen vermoord, synagogen vernield en heilige boeken verbrand. En ze hebben het zwaard van de krijg beter gehanteerd dan de banier van het evangelie. Ze bouwden heiligdommen die meer weg hadden van bunkers dan van kerken. Ze trokken sporen van geweld in plaats van barmhartigheid en vrede. En die sporen tref je in Israël nog overal aan. En in latere tijden was het al niet beter. Berucht zijn de bloedige Jodenvervolging door de Spaanse Inquisitie in 1492. Maar liefst 160.000 Joden werden het land uitgejaagd. En zij die niet verbannen werden, moesten in ghetto's gaan wonen. Mochten haast geen beroep meer uitoefenen. En werden met het mes op de keel tot de doop gedwongen. In de loop der tijd heeft men drie strategieën gevolgd. In de eerste plaats, de Joden moesten zich bekeren. In de tweede plaats, de Joden werden verbannen. In de derde plaats, de Joden werden vernietigd. En zo is aan het leven van minstens 13 miljoen Joden door vervolging een eind gekomen. Toch waren er die op grond van de Bijbel anders tegenover de Joden stonden. Toen koning Frederik van Pruisen aan zijn hofprediker vroeg, bewijs nou eens dat er een God is, antwoordde deze, de Joden, sire. Ook de Puritijnen in Engeland, de Pietisten in Duitsland en de mannen van de nadere reformatie in Nederland hebben de Joden niet afgeschreven. Zij vormden echter een kleine minderheid. De christelijke kerk zou zich er eens wat meer van bewust moeten zijn dat haar wortels in het Jodendom liggen. Dat Israël onze oudste broeder is. Dat Israël de edele olijfboom is en dat wij als vreemde takken op die olijfboom geënt zijn. Nadrukkelijk waarschuwt Paulus ons ervoor dat we ons niet boven Israël zullen verheffen. Wees niet hooggevoelende, zegt hij, maar vrees. Anders zullen de gevolgen ingrijpend zijn. Laten we de volgorde die deze apostel aangeeft niet uit het oog verliezen. Eerst de Jood en ook de Griek. Hij noemt ons mede-erfgenamen en mededeelgenoten van de belofte in Christus. En daarom kunnen ook wij tot de kennis der zaligheid komen. Bij Israël worden ingelijfd en de naam van Sions kinderen dragen. En zo mag Jafet wonen in Sems tenten. De Joden zijn het uitverkoren volk. God heeft Israël, dat woont te midden van de volken, uit alle naties van deze wereld uitverkoren. Niet omdat het zo machtig is, of zo vroom, of zoveel beter dan andere volken. De felste antisemiet zal nauwelijks in staat zijn om de schuld van het volk zo uitvoerig bloot te leggen als God dat in zijn woord heeft gedaan. Hij noemt het een hardnekkig en weerspannig volk, een volk dwalende van hart. Er waren momenten dat hij op het punt stond het volk te verdelgen. Ze hebben wat gemurmureerd. En ze zijn wat keren tot afgoderij vervallen. En er is nog niets veranderd. Israël is in de verste verte geen theocratie, wel een moderne democratie. Zou Gods toorn ten opzichte van Israël geen uiting zijn van zijn gekrenkte liefde? Zo kunnen we ons afvragen. Toch laat God het volk niet vallen. Tegenover de ontrouw van het volk staat de trouw van God. Eerder zullen de zon en de maan en de sterren verdwijnen dan dat God dit volk uit het oog zal verliezen, lezen we in Jeremia 31. Israël is apart gezet. Dat is de soevereine genade die teruggaat op de eeuwige liefde en het onveranderlijk welbehagen van God. Het bestaan van het Joodse volk is een teken van Gods trouw. God noemt Israël zijn oogappel, zijn knecht, zijn erfdeel, zijn eerstgeborene. En wij christenen die zijn niet geroepen om als aanklagers van Israël op te treden, maar om te getuigen van Gods trouw en liefde voor zijn volk. De Joden mogen dan vijanden zijn van het evangelie, maar naar de verkiezing zijn ze de beminden om der vaderen wil, want de genadegiften en roeping van God zijn onberouwelijk. Hij gedenkt aan zijn verbond. Dat is gebleken door alle vervolgingen en verstrooiing, door pogroms en concentratiekampen heen. De Joden zijn ook een leidend volk. Sinds het jaar 70 is er te midden van alle volken één volk dat de verachting en haat van vrijwel de hele mensheid heeft moeten verdragen. Deze Jodenhaat vond zijn afzichtelijk dieptepunt in het Duitsland van 1933 tot 1945, waar maar liefst 6 miljoen Joden op de meest afschuwelijke wijze zijn omgebracht. Alle technische hulpmiddelen zijn daarbij aangegrepen. De omvang, de langdurigheid en de hevigheid van dat lijden kent zijn weerga niet. Zelfs niet bij benadering. Joden zijn de eeuwen door afgeschilderd als oplichters, landverraders en verdorven lieden. En nog steeds vind je overal datzelfde gif, die afkeer, die Jodenhaat. Opnieuw waart de geest van Hitler binnen onze grenzen en daarbuiten volop rond. Toen waren het de Duitsers die hun aanval op de Joden richtten. Nu is het de islam. Maar echt niet alleen de islam. Dat blijkt wel uit de spreekkoren in de voetbalstadions en de antisemitische websites. Er is, na alles wat er tussen 1933 en 1945 is gebeurd, nog niets veranderd. Japanse sadisten in dienst van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina knalden in satanische woede 25 Israëlische pelgrims op het vliegveld Ben Gurion neer. 11 Joodse sportbeoefenaars werden in München tijdens de Olympische Spelen zomaar afgeslacht. In een school te Maaloot werden bij een zinloze moordpartij ongeveer 100 onschuldige kinderen gegijzeld. Daarbij werden 21 kinderen en 2 vrouwen gedood. In Entebbe werden na een vliegtuigkaping de 83 Joodse passagiers van de andere reizigers afgezonderd. En zij zouden zonder meer zijn omgebracht als niet een heldhaftige Israëlische onderneming het leven van de meesten nog had weten te redden. Als de Verenigde Staten, Engeland en enkele andere staten aan Saddam Hussein de oorlog verklaren, vallen 39 skutraketten op Tel Aviv. De Joden die de gaskamers van Auschwitz, Sobibor en Bergen-Belsen nog steeds voor ogen hadden, werden opnieuw door gas bedreigd. Nu vanuit Irak, het oude Babel, geïmporteerd vanuit Duitsland. Het is zomaar een greep uit de korte bestaansgeschiedenis van Israël om over de vele daden van terreur begaan door Yasser Arafat's PLO, Egypte, Jordanië, Syrië en de zelfmoordcommando's van de Hamas maar te zwijgen. Ze hebben al aan honderden onschuldige Joden het leven gekost en duizenden zijn voor hun leven verminkt. Nee, het antisemitisme is al zo oud als de Joden zelf. Het is onuitroeibaar. De Egyptische farao in Mozes' tijd is er al mee begonnen. En nog steeds worden Joodse graven met haken kruisen besmeurd. En moeten Joodse gebouwen en synagogen het ontgelden. De dood van 6 miljoen Joden tussen 1940 en 1945 heeft daarin geen enkele verandering gebracht. Zorgwekkend was voor enige jaren de situatie van de 3 miljoen Joden in Rusland. Daarin is onder Gorbatsjov een verbetering ingetreden. Maar vergeet niet dat juist toen, toen de communistische wereld in elkaar gestort leek te zijn, het antisemitisme de kop weer opstak. En zo kwam het dat Joden, die nauwelijks enige binding aan de Torah en de Joodse tradities hadden, als het ware door een magneet naar Israël werden getrokken. En dat in een tijd dat het land in de grootste crisis verkeerde, door een intifada van binnenuit en skutraketten van buitenaf. Eigenlijk heeft Israël vanaf het begin van haar bestaan geen rustig ogenblik gekend. Het is geen moment buiten gevaar. Oorlog en oorlogsdreiging zijn aan de orde van de dag. Israël staat met de rug tegen de muur. Het kan in tegenstelling tot de Arabische landen niet één oorlog verliezen. Het wordt belaagd door de broedervolken van rondom, die het alle op zijn ondergang hebben voorzien. En die met uitzondering van Egypte en Jordanië nog nooit het bestaan van de Joodse staat hebben erkend. Is het een wonder dat de Joden zich steeds weer vertwijfeld afvragen of ze nu in het grootste ghetto aller tijden opgesloten leven? Altijd weer ontmoet het volk weerstand, afkeer, wantrouwen. De Verenigde Naties, opgericht om de volken tot vrede en gerechtigheid te bewegen, zijn een speelbal van Israëls vijanden geworden. Gaven ze in 1947 nog met 33 tegen 13 stemmen toestemming tot het stichten van een onafhankelijke staat Israël. Ook Rusland behoorde daartoe. In 1975 bestempelden ze het als Jodendom. Het Jodendom tot sionisme en racisme. Dat komt erop neer dat de Joden geen eigen land mogen hebben. Geen eigen volk mogen zijn. Dat een Jood eigenlijk geen Jood meer mag zijn. Ze herkennen zich dan ook helemaal in de figuur van Job. De man die maar niet begrijpen kon waarom juist hij zoveel ellende en tegenslag moest ondervinden. De man die je vindt afgebeeld aan de ingang van het grootste kerkhof ter wereld, Yad Vashem, het kerkhof van de 6 miljoen vermoorde Joden. Hoe is in vervulling gegaan wat we lezen in Deuteronomium? De Heere zal u verstrooien onder alle volken, van het ene eind der aarde tot het andere eind. En uw voedsel zal geen rust hebben, want de Heere zal u al daar een bevend hart geven en bezwijking der ogen en mattigheid der ziel. En gij zult nacht en dag schrikken. En gij zult van uw leven niet zeker zijn. Desmorgens zult gij zeggen, och dat het avond waren. En s'avonds zult gij zeggen, och dat het morgen was. En toch, ondanks alles, de Joden zijn er nog. De Joden zijn een miskend volk. Israël staat er steeds weer alleen voor. Het land verkeert in een eenzame, aangevochten positie. Hoe verder de geschiedenis voortduurt, des te meer zal het alleen komen te staan. Iedereen meent zich met Israël te moeten bemoeien. Iedereen zal zich tegen Israël keren. De media, ook in ons land, zijn in de loop der jaren sterk in pro-Palestijnse richting opgeschoven. Ze stellen zich ten opzichte van Israël uiterst negatief op. Ze meten met twee maten. En wat van de pers geldt, geldt ook van de Nederlandse regering en het Europarlement. Op Osama bin Laden is na 11 september 2001 die jacht geopend. Milosevic en zijn kornuiten werden het voor het Haagse tribunaal gedaagd. Maar de minstens even grote misdadiger Yasser Arafat pakte men met fluwelen handschoentjes aan. Overal waar hij in legeruniform met het pistool op de heup kwam, werd de rode loper uitgelegd. Met alle mogelijke egaars werd hij ontvangen. Hij kreeg zelfs de Nobelprijs voor de vrede. Voor alles wat de Arabieren doen, sluit men de ogen. En Israël krijgt steeds weer de zwarte piet toegeschoven. De Verenigde Naties hebben in de strijd tegen Israël de leiding genomen. Ze houden niet op Israël in de beklaagde bank te zetten. De ene anti-Israël motie na de andere wordt aangenomen. En nog nooit heeft men één Palestijnse zelfmoordaanslag veroordeeld. Achter de haat tegen Israël schuilt de haat tegen de God van Israël. De grote tegenstander van God zal niets nalaten om Gods plan met zijn volk te dwarsbomen en zo mogelijk te verijdelen. Maar eens zullen de volken die zich nu tegen Israël keren, zich op Israël te pletter lopen. Het volk zal alleen wonen, zei Biliam al. En het zal onder de heidenen niet gerekend worden. En dat geldt nog steeds. De Joden zijn ook een volk van het wonder. De Bijbel staat er vol van. Ik zal u tot een groot volk maken als de sterren aan de hemel. Ontelbaar, sprak God tot Abram. Op het moment waarop het menselijk gezien volslagen onmogelijk was, Sara was 89 jaar oud en onvruchtbaar, werd Isaac, het kind van de belofte, geboren. Als Israël in het slavenhuis van Egypte verkeert, zijn maar liefst 10 plagen nodig om Farao zover te krijgen dat hij het volk laat trekken. En als ze bij de Schelfzee vastlopen, baant God door de woeste baren en wilde stromen hun een pad. Wat zou er van het volk geworden zijn als de hemel voor de 2 miljoen monden die gevuld moesten worden geen manna en de rotssteen geen water gegeven zou hebben gedurende de 40 jaar dat ze in de huilende wildernis moesten rondzwerven? Stelt u zich eens voor, geen voedsel versleet. Kleren verouderden niet. Van de ouderen die niet meer uit de voeten konden, struikelde niemand. En was het geen wonder dat Israël in het bezit kwam van Canaan, het land met zijn machtige steden en sterke reuzen? Het was toch ook geen toeval dat Esther koningin van het groot Persische Rijk was op het moment dat door middel van een wet van Meden en Persen de datum en het uur al was bepaald waarop de Joden zouden worden verdelgd, gedood en omgebracht. Haman kwam daarbij als een waarschuwend voorbeeld voor iedereen die zich aan dit volk vergrijpt aan de galg. Wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Het is zomaar een greep uit de geschiedenis van het volk dat tot op de huidige dag een geschiedenis vol wonderen is. Of was het geen wonder dat Engeland in 1917 het land vrijmaakte van Turken en dat de Volkenbond aan Engeland de opdracht gaf in Palestina een Joods nationaal tehuis voor te bereiden? En laten we het ook maar als een wonder zien dat de grootste ramp aller tijden, de vernietiging van 6 miljoen Joden, nu juist voor heel veel Joden de aanleiding was om naar het land der vaderen terug te keren. En is het geen wonder dat een land dat vanaf 1948 tot 5 maal toe gedwongen werd naar de wapens te grijpen in een strijd tegen een overmachtige vijand, niet zoals de PLO dat volgens zijn handschrift Handvest nog steeds wilde, zee is ingedreven. In de junioorlog van 1967 waren binnen 6 dagen de legers van Egypte, Syrië, Irak en Jordanië volledig verslagen en in paniek op de vlucht. Grote delen van de vijand vielen in handen van Israël. Maar het meest indrukkende daarbij was wel de terugkeer van de Joden in de oude stad van David, waar de klaagmuur nog het enige is wat uit oude tijden is overgebleven. Hier baden de geslachten. Hier klonk de ramshoorn ten teken dat de weg naar huis eerst nu ten volle was afgelegd. Nog één wonder. In 1989 stortte, zonder dat ook maar één Oost-Europa-kenner dat had voorzien, het communisme als een kaartenhuis ineen. God deed het in 24 uur. En juist daardoor werd de weg naar Israël voor duizenden en duizenden Joden gebaand. Ze kwamen terwijl de skuts op het land vielen. En het eerste wat ze kregen was een gasmasker. Het is God die de wereld bestuurt. Ik zal ze in hun land planten. En ze zullen niet meer worden uitgerukt uit het land dat ik hun gegeven heb, zegt de Heer uw God. Zou er nu voor een volk met zo'n verleden en zo'n heden geen verwachting zijn voor de toekomst? Niet voor niets eindigt Paulus zijn beschouwing over de toekomst van Israël met de lofzang op het wonder, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Uit alles blijkt dat God bezig is het volk uit Abraham gesproten te herstellen. En alle pogingen die Satan hiertegen zal ondernemen, lopen onherroepelijk te pletter op Gods eeuwig en onveranderlijk plan met zijn volk. Daarom gelukte het Hitler niet het volk te vernietigen. Daarom faalde ook Arafat in al zijn pogingen het ten onder te brengen. Dat betekent niet dat God de zonde van zijn volk door de vingers ziet. Integendeel, die zonden wegen zwaarder en worden ernstiger aangerekend dan die van andere volken. Wie veel gegeven is, van die zal ook veel geëist worden. Was dat de reden dat er na 50 jaar Israël, het eerste jubeljaar, zo weinig te juichen viel? Hoe talrijk zijn nog steeds de problemen. Problemen van politieke aard. Problemen van economische aard. Problemen van politieke aard. Van religieuze en niet-religieuze aard. Maar het allergrootste probleem is nog steeds de tegenstelling tussen Joden en Arabieren. Ondanks vredesbesprekingen en Oslo-akkoorden. De Palestijnen eisen niet alleen een eigen staat. Ze eisen heel Israël voor zich op. Ze beweren dat het gebied van Israël aan de islam toebehoort. En de vijand woont al binnen de poort. De Joden als volk hebben een onvervreembaar recht op Palestina. Als Abraham in Canaan is aangekomen, zegt de Heer, al dit land zal ik u geven. En aan uw zaad in eeuwigheid. Er is maar één land dat van de Heere land heeft gekregen. En dan ook nog tot een eeuwigdurende bezitting. Een belofte die maar liefst vaak onder ede 46 keer herhaald wordt. In het hemelse kadaster zijn de grenzen van dat land nauwkeurig bepaald. Daar staan resoluties van de Verenigde Naties, Oslo-akkoorden, de bemoeienis van een Amerikaanse president of een Europese Unie machteloos tegenover. Ook al probeert iedereen Israël te dwingen gebieden af te staan, God heeft zijn eigen agenda. Het is waar, de Verenigde Naties verdeelden het land in 1947 in een Israëlisch en Palestijns deel. Een verdeling die door de Joden Mordicus werd afgewezen. Maar Israël bestaat toch niet bij de gratie van de Verenigde Naties. Judea, Samaria en de Golan zijn voluit Bijbelse gebieden. Ze vormen de ruggengraat van Israël. En dat noemt men dan de bezette gebieden. Het zijn allemaal gebieden die de Palestijnen opeisen. Jericho, de eerste stad die God aan Israël gaf, moest overeenkomstig de Oslo-akkoorden als eerste stad worden afgestaan. Daarna volgde Bethlehem, waar Naomi en Rut hebben gewoond, waar David zijn kudde weidde, waar Jezus is geboren. Silo, waar de tabernakel heeft gestaan. Sichar, waar Jezus zich aan de Samaritaanse vrouw vertoond heeft. Hebron, een stad die 68 keer in de Bijbel wordt genoemd, waar de aartsvaders hebben gewoond en waar koning David heeft geregeerd. En ga zo maar door. Maar uiteindelijk gaat het om Jeruzalem. De Oslo-akkoorden waren nog maar nauwelijks getekend, of Arafat hield niet op om in het openbaar te verklaren dat Jeruzalem de hoofdstad van Palestina zou worden. Dat de Palestijnse vlag zou wapperen op de muren en op de minaretten en op de kathedralen van de stad. Ten diepste is de strijd met Israël geen politieke, maar een geestelijke strijd. De Arabische wereld kent maar één ideaal. De wereldhegemonie van de islam en onlosmakelijk daarmee verbonden de vernietiging van de staat Israël. Het zijn evenwel niet de regeringsleiders, maar het is God die de geschiedenis schrijft. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen. Alle die zich daarmee beladen zullen gewis doorsneden worden. En alle volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Tot slot, Israël is ook een teken. Wilt u weten hoe laat het op de wereldklok is? Let dan op Israël. Talloze nog onvervulde beloften gaan in vervulling. We leven in een tijd waarvan God zegt, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. In 1948 ontstond de staat Israël. Het aantal inwoners steeg in de loop van de 60 jaar, bijna 60 jaar, van 650.000 tot ruim 5 miljoen. God beloofde dat hij zijn volk uit de verstrooiing zou terugbrengen. En hij verzamelde de beenderen die in de zon verbleekt waren, waar geen greintje levend meer in zat. Ezechiël zag ze in het dal. Ze waren zeer dor. En dan opeens beginnen die beenderen zich te bewegen. Ze zoeken elkaar op. Wat bij elkaar hoort, komt bij elkaar. En dan komen er zenuwen over die beenderen. En er komt vlees op. Er komt een huid over. En dan zijn die dorre doodsbeenderen ineens geen bleke skeletten meer. Maar dan zijn het lichamen geworden. Dode lichamen weliswaar, maar toch lichamen. En dat is wat de Heer aan het doen is. Hij bracht de Joden weer bij elkaar uit Duitsland, uit Rusland, uit Ethiopië, uit Argentinië en nu uit Frankrijk en zelfs uit Amerika. Er zullen er ten gevolge van discriminatie en vervolging nog veel meer volgen. Maar dat is niet alles wat de Heere doet. Hij brengt er ook nog leven in. Zover is het nu nog niet. Maar dat komt ook nog. Ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden zal ik u reinigen en ik zal u een nieuw hart geven en ik zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u en ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Hoe staan wij tegenover Israël? Iemand zei eens, de Joden hebben felle vijanden en lauwe vrienden. De vijanden haten hen, omdat ze Joden zijn. De vrienden accepteren hen, omdat het mensen zijn. Kijken we vanuit onze hoge, comfortabele loge, wellicht met de Bijbel in de hand, wat geboeid toe op hoe Israël worstelt voor zijn leven. Misschien vol kritiek, misschien met enige sympathie, maar zonder de minste bewogenheid. Of zijn er nog Aarons en Hurs onder ons? Herhaaldelijk sprak God: ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. Is er geen reden om uit te zien naar de bekering van de Joden? Want als de verwerping van de Joden de verzoening van de wereld inhoudt, wat zal dan de aanneming wezen anders dan een leven uit de doden? Laten we Gods handelen met zijn volk voorzichtig, eerbiedig, biddend volgen. De wereld nadert zijn climax in de strijd tegen Christus, tussen Christus en de antichrist. Een strijd waar Israël op het allernauwst bij betrokken zal zijn. De uitslag is niet onzeker. De tijd nadert dat God zijn belofte voor een geestelijk herstel zal gaan waarmaken. Het zou met Israël nog wel eens door een hele diepe weg kunnen gaan. Wij zien het, gelet op de omstandigheden, niet zitten. Maar God laat zich niet narekenen. Hij gaat vaak wegen die wij, nietige mensen, niet hebben voorzien. De Joden hebben Haman overleefd. En ze hebben de kruistochten overleefd. En ze hebben Hitler overleefd. Ze zullen ook de uiterst moeilijke positie van nu en straks overleven. Nu ligt er nog een deksel op het hart van het volk. Maar als het deksel zal zijn weggenomen, dan zullen de Joden zien dat Christus als de gekruisigde en de opgestane de spil is waaromheen de eeuwen zich wentelen. En zo is er, ondanks alles, toekomst voor Israël. Er zijn nu nog spanningen, bomaanslagen en terreurdaden. Jeruzalem zal onder de heidenen vertrapt worden, maar er volgt een goddelijk totdat. Het is het totdat waarover Paulus spreekt als hij zegt dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En alzo zal geheel Israël zalig worden. De dag komt dat 10 mannen de slip van een Joodse man zullen grijpen en zeggen: wij zullen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. En bij die 10 mannen zal ook wel een Arabier zijn. En dan zal het voor Jood en voor Heiden zijn: 1 kudde en 1 herder. Ik wil tot slot nog een gedicht voorlezen. Jeruzalem, de stad van de vrede. Onder de wijnstok kan ik niet schuilen. Onder de vijgenboom vind ik geen rust. Ouders zijn bang, kinderen huilen. Onheil in het land en dood aan de kust. Haat van rondom de Palestijnen. De nieuwste wapens op ons gericht. Zal dan de nacht voor ons nooit meer verdwijnen? Blijft dan uw morgen voorgoed uit het zicht? En toch blijf ik in uw woorden geloven. Leg ik mijn hand op uw profetie. Weet ik het nieuwe Jeruzalem zeker, de stad van de vrede, die ik nu nog niet zie. Dank u wel.
Hartelijk dank voor uw inleiding. Heel indrukwekkend. U noemt het zelf een greep uit de geschiedenis. Ik denk dat u nog vele uren verder zou kunnen vullen met ons. Ik denk dat het u net zo vergaan zal zijn als bij mij. Een mengeling van gevoelens. Van verontwaardiging, maar ook van liefde voor het volk van God. En waar ook waar dat u mee afsloot, het uitzien naar zegen voor het volk dat de Heer zijn beloften en zijn woord ook zal waarmaken. En ook van dat uitzien stel ik voor dat we daarvan samen gaan zingen uit Psalm 85. Waar het dan ook in de volste zin vervuld is: gij hebt uw land alweer die gunst betoond dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. maar dan ook de schuld des volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Want gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. En dan ook het gebed, o heilrijke God, weer verder ons verdriet, keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. Psalm 85, het eerste vers. Dan zullen we nu kort pauzeren. Ik stel voor om dan zo rond 16:30 hier allemaal weer aanwezig te zijn.
Mag ik eventjes storen? We hebben allemaal wel eens een heleboel artikelen over Roemenië in het eilandennieuws zien staan, denk ik. U hebt ze misschien met veel aandacht gelezen. Of ze ooit nog eens een keer gebundeld worden, weet ik niet. Maar hebben ook altijd een heleboel artikelen over Israël in het eilandennieuws gestaan. En ze staan er nog steeds in. En die zijn gebundeld. Het zijn er ongeveer 90 nu. En ze zitten in dit boek. En er zijn er een heleboel van verkocht. Ik geloof dat ik er nog 4 over heb. En de opbrengst is voor een heel goed doel. Ik zal het hier niet noemen, want ik weet niet of iedereen dat doel ondersteunt. Maar in ieder geval voor een heel goed doel, naar mijn idee. En dat boek kost €30. En daar kunt u alle artikelen die in het eilandennieuws zijn verschenen in terugvinden. Dus als u er belangstelling voor hebt, dan kunt u terecht. Dan moet u er gauw bij zijn, anders zijn ze op. En als u er nog even in wil kijken, hier ligt het. 1 heb ik er al verkocht.
Hier en daar wordt nog koffie gedronken, maar om destijds willen dan verzoek ik om iedereen weer een beetje zijn plaats op te zoeken. Om het niet al te laat te maken. Alvast opspelden.
Ja, doe het maar.
Geef een seintje wanneer je
moet. Ja.
Of dat scherm een beetje kan draaien. Kan dat voor die mensen?
Welke kant uit? Die kant. Doet u het maar. Zal ik mijn vinger even opsteken als de volgende?
Oh, is goed.
Ja. Dat is zo ver weg, dat telt toch niet meer mee daar, dat licht. Pas op het snoer. Zo, u hebt misschien even de indruk gekregen dat ik nu allerlei plaatjes van Israël zal gaan laten zien. En dat is niet het geval. Dat is wel interessant voor de mensen die een keer in Israël of meerdere malen in Israël zijn geweest. Dan zien ze weer bekende dingen. Maar voor mensen die er nog nooit geweest zijn, is dat niet zo boeiend. Ik neem u wel mee naar een bepaalde plaats in Israël. En dat is Yad Vashem. En dat is het kerkhof van de 6 miljoen vermoorde Joden. Dat is een museum. En in dat museum kunt u alles zien wat er in de jaren 1933 tot 1945 is gebeurd. Dat is zeer, zeer indrukwekkend. Nou, daar laat ik u nu wat plaatjes van zien. Maar ik kan echt niet door middel van die plaatjes en ook niet door middel van mijn woorden uitdrukken wat dat is geweest voor de Joden in die periode. Ik vertelde in het begin van mijn lezing dat Theodor Herzl de man is geweest die de stoot tot het sionisme heeft gegeven. Hier hebt u hem, een borstbeeld. Dat is de man geweest die de Joden in 1897 bij het sionistisch congres, het eerste sionistisch congres, waarbij Joden uit alle delen van de wereld waren samengestroomd, heeft opgewekt om naar Israël terug te gaan. En de Joden zijn gegaan. En hij was ook de man die boven het hoofd van Ben-Gurion hing toen hij zijn onafhankelijkheidsrede in 1948 heeft uitgesproken. En er is haast geen plaats in Israël of je hebt wel een Herzl Street of iets dergelijks. Dus iets wat aan Herzl herinnert. Hij is niet de enige geweest die de stoot tot het sionisme heeft gegeven. Er zijn er meer geweest. Maar niemand heeft er zo voor geijverd als hij. Hij is maar 44 jaar geworden en toen is hij aan een hartkwaal overleden. Als je op de Herzlberg komt, dan kom je daar zijn graf tegen. Maar daar kom je ook de graven tegen van de verschillende soldaten die in de loop van de verschillende oorlogen zijn gesneuveld. Elke oorlog heeft zijn eigen graf. begraafplaats. Ik heb daar drama's meegemaakt van moeders en vrouwen die daar bij het graf van hun kinderen zaten. Of van hun man. Die graven zijn bijzonder goed onderhouden, maar het is ook heel triest als je er voorbij loopt. Want je ziet op die graven dan de naam staan. En je ziet er ook de datum waarop ze geboren zijn. En dan zijn het soms maar jongens van 20, 21, 22 jaar. Die hun leven hebben overgehad in de strijd voor Israël. En die, er waren erbij die uit de concentratie zijn gekomen. En in Israël zijn gekomen. En in de oorlog van 1948 de onafhankelijkheidsoorlog hebben meegemaakt. En daarin toen zijn gesneuveld. Dan zijn ze het concentratiekamp ontlopen. En ze zijn in Israël gesneuveld. Israël heeft al diverse premiers gehad, minister-presidenten gehad. En een daarvan is Golda Meir geweest. En die wordt ook wel de moeder van Israël genoemd. Zij was betrokken bij de oorlog die in 1973 is gevoerd. De Yom Kippur-oorlog. Een oorlog waarbij Israël werd overrompeld door Egypte en Syrië. Een oorlog waar ze niet op hadden gerekend. En dat heeft tot gevolg gehad dat er van Israël ontzettend veel soldaten in die oorlog gesneuveld zijn. Het heeft er zelfs nog een tijd naar uitgezien dat ze die oorlog zouden gaan verliezen. Nou ben ik heel menselijk bezig als ik dat zo zeg. Want ze stonden er heel slecht voor. De Syriërs waren een heel eind opgerukt in de Golanhoogvlakte. De Egyptenaren die hadden de Barlev-linie in het zuiden helemaal overrompeld. Een onneembare Barlev-linie. En het is Sharon toen geweest die tegen alle bevelen in toch de aanval heeft ingezet. Hij moest terugtrekken van Moshe Dayan. Maar hij ging toch tot de aanval over. En het is hem toen gelukt om de Bittermeren, het Suezkanaal, over te steken. En het Egyptische leger te omsingelen. Maar laten we zeggen, de staat Israël heeft toen echt aan een zijden draadje gehangen. En dat is voor Golda Meir toen de reden geweest waarom ze toen als premier is afgetreden. Hier hebt u haar graf. Op de Herzlberg. Daar liggen een heleboel van die prominente figuren begraven. U ziet daar allemaal steentjes op dat graf liggen. Dat doen de Joden bij wijze van eerbetoon. Wij zouden daar misschien bloemen neergelegd hebben. Zij doen dat in de vorm van steentjes. Dat komt u straks nog meer tegen. En dit is het graf van Rabin. Die in 1995 vermoord is. Door een orthodoxe Jood. Dat was in een periode dat het land heel erg verdeeld was. Er was een groot deel van het land dat achter hem stond. Dat was het deel dat het ermee eens was om aan die Arabieren en die Palestijnen stukken grond terug te geven. In ruil voor vrede uiteraard. Maar er waren er ook die dat per se niet wilden. Die vanuit Bijbelse gronden vaak een groot Israël voor ogen hadden. Nou, dan geef je daar geen stukken van weg. En die verdeeldheid die er onder het volk was, komt heel duidelijk tot uitdrukking in dat graf hier. De Joden zijn heel sterk in symboliek. En dat vind je hier ook. Je ziet het donkere gedeelte, dat is het vijandige gedeelte van Golda Meir. Rabin. En je hebt het lichte gedeelte. U ziet dat bij dat graf. En dat zijn zijn voorstanders. En u ziet daartussenin een spleet. En dat geeft de gespletenheid van het volk aan. Hier hebt u ze, dat is Rabin met zijn vrouw. Goed, en nou gaan we echt naar Yad Vashem. En als u goed kijkt, dan moet u ongeveer in het midden, daarbovenaan, een soort pilaar zien. Nou, daar gaan we heen. Ja. Hier hebt u hem. En als je daar binnenkomt bij Yad Vashem, dan zie je deze pilaar, die wel de schoorsteen wordt genoemd en te maken heeft met de crematoria, waarin zoveel mensen als het ware door de schoorsteen heen gegaan zijn. En die schoorsteen is verdeeld in 6 stukken. wie vooraan zit kan dat misschien zien. Die ziet daar nog eventjes die horizontale lijntjes. 6 stukken en elk stuk stelt 1 miljoen omgekomen Joden voor. En loop je daar door dat park heen, je hebt daar een museum, daar kun je naar binnen, maar je hebt er ook een heel groot park omheen. Nou, dan zie je dit monument. En als u goed kijkt, dan ziet u daar de Davidster in. Dan moet u binnen die stenen kijken. En daar is een speer doorheen gestoken. En dat symboliseert eigenlijk de periode van de Joden tijdens de oorlog. He, ze waren als het ware met een speer doorstoken. Ja. Als u het boek Mila 18 leest, ik weet niet of u dat kent, en anders moet u dat maar eens een keer doen. Dat is een boek van Leon Uris. Dan gaat het over de strijd die gevoerd is in het ghetto van Warschau. En in dat ghetto van Warschau waren behalve een heleboel Joden die achter muren zaten, dus in een ghetto dus, ook een heleboel kinderen, ook weeskinderen. En Janusz Korczak die heeft zich als vader over die kinderen ontfermd. Die heeft ze in een groot huis opgevangen en die heeft ervoor gezorgd. Maar uiteindelijk is praktisch niemand uit dat ghetto ontkomen, ook die kinderen niet. En die moesten toen naar het nabijgelegen concentratiekamp, vernietigingskamp, worden afgevoerd. En toen is Janusz Korczak met die kinderen meegegaan, het vernietigingskamp in. En hij is ook omgekomen. Toen wij er waren, toen was er net een klas van schoolkinderen. En die legde toen allemaal weer van die steentjes, u ziet ze daar, als eerbetoon op dit standbeeld. Ja. En dit is een vrouw die als het ware alles uitschrijdt, die alles verloren heeft, die niets meer over heeft. Haar hele familie, man, vrouw, kinderen, alles zijn weg. En dat brengt ze hier tot uitdrukking in de manier waarop ze hier staat. En ze loopt als het ware leeg. Ja. Dit geeft de afrastering van een concentratiekamp weer. Stond onder elektrische stroom. En er zijn wel eens pogingen gedaan van Joden die hebben geprobeerd te ontsnappen. En die zijn in dat onder stroom staande draad omgekomen. U ziet ze daar als het ware hangen. Dit is een moeder die loopt met een dood kind in haar arm. Ook al omgekomen door de wraak van de Duitsers. En die heeft alles ook uitgeschreeuwd wat er maar uit te schreeuwen viel. Ze was haar kind kwijt, ze was alles kwijt. Ja. Hier ziet u hoe de Joden naar 's morgens, degene die dan niet direct naar de crematoria werden afgevoerd. De sterkere onder hen, die moesten dan 's morgens gaan werken in de fabrieken die daar in de buurt stonden. En vreselijk zware arbeid verrichten, totdat ze er tenslotte ook allemaal bij neervielen. En hier ziet u ze, hier worden ze voortgedreven als het ware in de richting van de fabrieken. Oh ja, dat heb ik even opgeschreven. Dat is een steen waarop een soort tekst staat. En die tekst die luidt: nu en voor altijd in herinnering aan hen die gerebelleerd hebben in de kampen en in de ghetto's. Vochten in de bossen, in de ondergrondse en met de geallieerde strijdkrachten. Die dapper hun weg gingen naar Israël. En die stierven. Heiligende de naam van God. Dat staat hier op deze steen. Ja. Oh ja, dat is een Deens bootje. En u hebt het misschien wel eens gehoord. Er woonden niet zo heel erg veel Joden in Denemarken. Maar er zijn er vanuit Denemarken een heleboel ontkomen. In Denemarken zijn er niet zo heel erg veel Joden om het leven gekomen. En dat kwam omdat die bootjes, dat bootje en nog een paar andere van die bootjes, 's nachts wegvoeren met Joden erin naar visserschepen die daar even buiten de kust lagen te vissen. En dat waren Zweedse boten. Zweedse visserschepen. Dus toen werden die Joden vanuit dat bootje overgeladen op de Zweedse visserschepen. En toen werden ze naar Zweden vervoerd. En toen waren ze vrij. En zodoende zijn er een heleboel Deense Joden ontkomen met dit bootje en met soortgelijke bootjes. En dan stonden, als ze dan in de Zweedse havens aankwamen, stonden daar de bussen, de rode bussen, klaar om ze op te vangen en naar de ziekenhuizen te brengen, waar ze dan enige tijd in quarantaine gingen. Ja. Dit is de laatste wagon waarmee vanuit Westerbork Joden naar de concentratiekampen werden vervoerd. U ziet daar ook de symboliek weer in. Daar hangt die wagon boven de afgrond, maar stort er net niet in. Ja, als ik het goed heb, dan staat hij op zijn kop. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Er zijn allemaal steentjes, dat is een soort grot. Dus daar zitten allemaal steentjes in. En op die steentjes, die Joden woonden vaak in ghetto's of in wijken of in delen van een stad. En daar zijn er, ik weet niet hoeveel, van weggegaan. En vanuit al die delen zijn er van die steentjes gemaakt waarop staat waar ze vandaan gevoerd zijn en hoeveel er zijn omgekomen enzovoorts. Nou, dat is, op zich is dat natuurlijk maar een heel gewoon plaatje. Maar als je de betekenis die erachter zit even op je door laat dringen, dan is dat ook een heel verschrikkelijk iets geweest. Ja. Hier krijgen we net buiten het museum nog twee afbeeldingen te zien. Gaat u maar door. Dit is de eerste. Dat geeft ook de strijd in Warschau weer. Daar ziet u aan de ene kant die man daar in het midden vol moed. U weet dat daar een strijd is gevoerd die bijna een maand heeft geduurd. Waar ze tegenover het machtige Duitse leger stonden met lege handen, bij wijze van spreken. Toch hebben ze dat nog een maand lang volgehouden. En ze hebben nog wat wapens binnen het ghetto weten te krijgen. Doordat ze door de rioleerlingen onder de stad door naar buiten zijn gegaan om voedsel en wapens binnen te brengen. Het staat allemaal in dat Mila 18. Dus dat kunt u allemaal lezen, als u dat wil. Nou, daar staat een man, die geeft daar aan een teken van verzet. Stoer, kranig, dapper. En daaronderaan liggen dan mensen die zo bang zijn dat ze als het ware in één gekrompen liggen daar. Ja. En dit is eigenlijk wel het beeld wat mij het meest getroffen heeft daar in Israël. Wat u hier allemaal ziet. Een hele oude man met een stokje in zijn hand die gebogen gaat. Daarachter een vrouw die zwanger is, hoogzwanger is. Met erachter een rabbijn die haar als het ware zegent, die zijn hand boven haar houdt. Hier een vrouwtje dat ook weet wat er allemaal aanstaande is, vol zorg. En zo kun je tot het eind toe doorgaan, moet u dit ook weer eens zien. Deze heeft nog een kind in haar armen, er is er één die niet beseft wat er gaat gebeuren. Dat is dit kind. En achter dit alles ziet u de helmen en de bajonetten van de Duitse geweren. Op weg naar de concentratiekamp. Ja. Ik heb het in mijn onderwerp nog even genoemd. Als je dat museum binnengaat, dan zie je daar aan het begin een figuur staan. Dit beeldje, dat is Job. Die zich afvraagt waarom. Waarom dit alles? Hij heeft een gebedskleed om. Hij heeft het nummer van een concentratiekamp in zijn arm. En hij weet het niet. Ja. Dit is als je. Hij staat niet. Ja. Dit, als je binnenkomt, dan zie je deze afbeelding. Het ziet er erg modern uit. Dat eerste stelt voor de crematorium. De crematoria met de rook die uit de schoorstenen komt. Het tweede stelt voor de totale vernietiging van Israël. Met toch nog een ladder die naar boven wijst. Dan ziet u hoe de Joden geprobeerd hebben vaak op illegale wijze in Israël terug te komen. Tijdens en na de oorlog. Want het werd hun belet door de Engelsen. En dan zien we hier de herboren leeuw van Juda. Ja. Hier zien we hoe het Duitse volk als het ware geïndoctrineerd is om de Joden te haten. Dat is al begonnen met dat boek Mein Kampf. U weet dat, dat door Hitler is geschreven in de gevangenis. En later door grote bijeenkomsten hier in München, waar de haat tegen de Joden op alle mogelijke manieren tot uitdrukking werd gebracht. Ook door het aanplakken van allerlei leuzen. De Joden zijn ons ongeluk. Vrouwen en meisjes, de Joden zijn uw verderf. En zo gaat het door. Zo hebben ze de haat in Duitsland aangewakkerd. En je kunt je niet voorstellen dat een land met zoveel intelligente mensen daar allemaal geloof aan is gaan hechten. Dat is toch niet te begrijpen. Dat daar geen verzet tegen gekomen is. De enkeling, er waren wat studenten, die Wijze Rozen, dat is een heel mooi boekje, dat gaat daarover. Enkele studenten die verzet hebben aangetekend. Maar ja, die zijn op een of andere manier tegen de lamp gelopen. En dat heeft ze hun leven gekost. Ja. Hier zien we hoe de Joden, hoe de SS en de SA in Duitsland de mensen hebben opgeroepen om hun Joodse boeken, dus de boeken die door Joden waren geschreven, in te leveren, op een grote hoop te gooien en in brand te steken. Hier ziet u, oh ja, nee, dat is goed. Goed. U weet dat in 1938, toen is eigenlijk pas de vervolging in alle hevigheid losgebarsten. Dat gebeurde in de Kristallnacht. Dat was in de nacht dat in Duitsland overal synagogen in de brand werden gestoken. De winkelruiten van Joden werden ingegooid. Waarbij ook een heleboel Joden al voor het eerst naar de concentratiekampen werden afgevoerd. Dat is eigenlijk het startschot geweest in alle hevigheid om tot Jodenvervolging over te gaan. U ziet hier zo'n synagoge in vlammen opgaan. Nou, de oude mensen onder ons, en er zitten hier nogal wat oude mensen, dacht ik, die hebben dit allemaal wel gezien, denk ik, in de tijd van de oorlog. Elke Jood was verplicht, echt verplicht, want er stond een zware straf op als het niet gebeurde, om een Jodenster zichtbaar op hun revers te dragen. En dat was in alle landen het geval waar de Duitsers zaten. Dit is een Duitse ster en dat is een Nederlandse ster. Ja. En in de concentratiekampen werden de Joden tot zware arbeid aangespoord. Hier heb je zo'n stenen muur. En dan moesten ze grote stukken steen uit die muur hakken. En soms gebeurde het dat ze naar boven gingen en dan met zo'n grote steen onder hun arm, bij wijze van spreken, onderuit gehaald werden door iemand die daar nog weer boven stond. Hier zijn ook heel veel slachtoffers bij gevallen, ja. Ja. En die Joden die kwamen uit de wagons, uit de treinen, die moesten zich uitkleden. Ze moesten alles inleveren en dat werd dan gesorteerd. En hier ziet u dan een hele stapel met schoenen. Als je het nog schoenen kunt noemen, want daar hadden ze natuurlijk al zo lang op gelopen dat er niets meer van over was. Oh ja. Hier, dit is Dachau. En hier liggen de Joden in hun barakken. En er zijn er die nog in staat zijn om hun hoofd op te heffen, wetend dat de geallieerden in aantocht zijn. Maar er zijn er die dat ook al niet meer kunnen. Daar is ook een mooi gedicht over, maar het is een beetje te donker om het te lezen, denk ik. Goed. Volgende maar. Dit is in het museum dus ook. En die gang, die symboliseert de riolen die onder de stad liepen. Door die riolen, ik vertelde het zojuist al, zijn de verzetstrijders heen gegaan om voedsel en wapens binnen de stad te halen. Totdat de Joden het in de gaten kregen en toen hebben ze die riolen vol laten lopen met gas en met water. En toen was ook dat gebeurd. Mila 18. Ja. Dit is ook een heel somber vertrek. Het zijn allemaal vakjes. Kun je zo in. En met planken. En ordners daarop. En in die ordners staan de namen van al die Joden die zijn omgekomen. Met alle gegevens die daarvan bekend zijn. Het zijn er ongeveer 1,5 miljoen. Van 4,5 miljoen Joden weet men helemaal niets. De afstand is te groot om dit te kunnen lezen. Maar hier staat heel duidelijk hoeveel Joden er in de verschillende landen woonden. Voordat de Duitser zijn aanval op de Joden heeft ingezet. Hier in Rusland, USSR, 3 miljoen 20.000. Polen, 3 miljoen 113.000. Hier Roemenië, 900.000 enzovoorts. Al die getallen staan erbij. Kunt u allemaal in dat museum zien. Ja? En hier ziet u de concentratiekampen die over Duitsland en Polen verstrooid lagen. Vernietigingskampen. En concentratiekampen. Nederland had er ook een paar, hè? Westerbork, Amersfoort, Vught. Ja. Ja. Nou, dit is het meest lugubere plaatje wat erbij is. Dat geeft aan, hier staan overal op, dat zijn allemaal zuilen, waarop precies staat hoeveel Joden er in de oorlog in ieder land zijn omgekomen. Hier. Je ziet Bulgarije, 700. Joegoslavië, 55.000. Maar dit is het meest indrukwekkende. Kinderen, 1,5 miljoen. En dan zie je hier, in dit glazen stolpje, een heel klein kinderschoentje staan. Hoe men zich zo kan verlagen om tot zo'n daad over te gaan. Waar mensen toe in staat zijn. Nou gaan we nog even naar een afdeling toe die door een rijke Amerikaan aan dit museum is geschonken. Die had één zoontje. Een zoontje van 5 jaar. En dat zoontje heette Uziel. En dat is ook door de Duitsers omgebracht. En het was een rijke familie en die hebben toen dit allemaal laten aanleggen. Dit geeft zuilen aan waarbij... Dit zijn allemaal kinderen, waarbij de een ouder is geworden dan de ander. De een is langer, de ander is korter, enzovoorts. Ook weer een soort symboliek. Ja? Hier gaan we zo door, hier heb je datzelfde nog eens een keer. En hier komen we zo in dat museum terecht. Hier hebt u Uziel, dat jongetje van 5 jaar. En dan gaan we een deur binnen, een ruimte binnen. En daar is het pik en pik donker. Je loopt door een gang heen. En je ziet daar allemaal afbeeldingen van kinderen. En je komt tenslotte in een hele grote zaal. En dan hoor je een monotone stem op de achtergrond zeggen... een naam van een Joodse kind. De leeftijd van het Joodse kind. En het land... waaruit het gekomen is. Dan is het even stil. En dan hoor je de volgende. En dan is het weer even stil. En dan weer de volgende. En dat gaat maanden aan een stuk zo door. Ja. Als we nou helemaal boven op de berg zijn, dan ziet u dit bouwwerk. Dat is een muur met allemaal stenen eronder. En die stenen die geven als het ware de gebogen ruggen van de Joden aan. En daar gaan we naar binnen. Hier tussen die twee, ja, gaan we door. Tussen die twee door lag een spleet. En daar valt wat licht naar binnen, dat zien we zo. We gaan door deze deur naar binnen. Dat geeft ook weer iets van een concentratiekamp aan. Ja. En dan zien we hier die spleet tussen dat vaste gedeelte en die stenen. Hier een even brandende vlam. En op de vloer de namen van 21 concentratiekampen. Bergen-Belsen. Een hele bekende, hè? En, fijn. Ja. Ook Dachau. En de vloer bestaat uit 6 miljoen stukjes steen. Ja. En dan op een gegeven moment komen we buiten. En dan staan we in het laantje van de rechtvaardigen. Daar staan allemaal boompjes. En bij al die boompjes staat een bordje. En op die bordjes staan de namen van de mensen die zich vaak ten koste van hun eigen leven voor de Joden hebben ingezet. Het laantje van de rechtvaardigen. Hier ziet u het. In het Frans. In het Engels. In het Hebreeuws. Ja. En dan zien we daartussen al die bordjes in. Toch ook de namen van heel wat Nederlandse verzetstrijders. Mensen die voor de Joden ook in de oorlog van grote betekenis zijn geweest. Eén daarvan is dominee Gerrit Brillenburg-Wurt. Een predikant in Rotterdam. Een ander is Johannes Post. De Drentse boer. Daar is een boek van. En dat is ook de moeite waard om dat eens te lezen. Het heeft hem ook zijn leven gekost. Ja. En Corrie ten Boom. Allemaal wel eens van gehoord. Ja. En nog steeds lees je in een enkele keer in de krant dat ze weer iemand ontdekken die ook veel voor de Joden heeft betekend. En waarvoor ook een boompje wordt geplant. Ja. En dit is het eind. En toen wij dit bezocht hadden, toen zijn we in de bus gestapt en het was ademloos stil. Er was niemand die één woord zei. En op een gegeven moment loopt een mevrouw naar de microfoon en die leest een gedichtje op dat ze in de bus had zitten maken. Even kijken. Ja, dat is misschien verstandiger. Maar al het verdriet is niet in woorden neer te leggen. Ook niet in tranen, al dat grote leed. Slechts in gebed, Heer, leer het ons te zeggen dat ik bij alle weelde nu ook dit onzegbaar lijden niet vergeet. Zegen dit volk, Heer, en bescherm hun kinderen. Hun namen leg ik in uw handen neer. Leid hen door alle leed te allen tijden. Breng na dit alles het verblijden in uw naam en grote daden weer. Dank u wel.
Thank you.
Ja, gaat u nu maar even zitten, want u hebt wel een groot deel van de middag gesproken, maar u wordt ook nog toegesproken. Het zal kort zijn, ook met uw laatste woorden ook. Een stilzwijgen is gepast. Wel eens wat we hebben gezien, wat we hebben gehoord, ook met name gehoord over het lijden van het volk en de zwarte bladzijde van de geschiedenis. Niettemin hartelijk dank voor wat u hebt ons verteld, ook hebt laten zien. U hebt ons meegenomen door de geschiedenis. Ik zou zeggen van graag zullen we er nog meer over lezen, meer over horen. Het is ook voor een jongere generatie waar dat ik zelf toe mag behoren, toch heel goed om blijvend te herdenken. Ik wil deze woorden ook graag onderstrepen met een dank en een handschudden. Meneer Van Hoorn, hartelijk bedankt.
Dank u wel.
En we weten dat u ook uw vrouw hebt thuisgelaten en dat ze wordt opgewacht en dat ook u binnenkort wordt thuisverwacht. Maar desniettemin, ik heb ook voor uw vrouw, wil ik wat aan u aanbieden.
Ik zal het voor de neerzetten. Dank u wel.
En ook vragen we of dat u onze groeten wilt overbrengen.
En ik mag u namens haar heel hartelijk bedanken.
Graag gedaan.
Vind je het goed dat ik nu wegga?
Ja, er zit iemand thuis. Anders dan had ik gezegd van zijn er nog vragen, maar ja. Ik denk dat het...
Die komen ze bij mij thuis stellen.
Ja, inderdaad. Maar stel ik voor dat we nu gaan pauzeren. Ja. En dan nemen we ook gelijktijdig afscheid van onze kerktelefoonluisteraars en wensen ook hen een goede avond.